Goedemorgen, Louise. Ben je echt wakker?
Ja, helemaal.
Ik weet niet hoe lang wij hier gewacht hebben net, maar misschien kent u de film Het Uur van de Wolf van Bergman, Warktiemen. En dat gaat over iemand die op het punt staat krankzinnig te worden, 's nachts niet kan slapen en dan zijn nachtmerries vertelt aan zijn vriendin. En dan zegt hij, besef je wel hoe vreselijk de tijd kan zijn als het er alleen maar verveling is en stilte en wachten en er gebeurt niks en je wacht. 1 minuut is een hel, is een eeuwigheid. Let maar op. En dan hoor je inderdaad 1 minuut lang in de film, als toeschouwer hoor je niets en zie je niets. Je ziet alleen die 2 mensen zitten. En dat is al, het is een film en het is maar 1 minuut, maar het is al beklemmend. En zoiets, vooral als het zo onverwachts is, maar ook als het langdurig is. En het is tegelijk misschien wel een van de belangrijkste, misschien het allerbelangrijkste element van ons zitten. Dat is wachten en waken. Dat is wachten en waken. En misschien hopen en misschien verlangen en misschien allerlei beelden hebben. En uiteindelijk ontdekken dat allemaal wegwaait. En wat er dan overblijft in dat wachten en in dat waken, dat is altijd ontdekt in alle wegen die deze stilte beoefenen, alle wegen die de inkeer, die eenzame wegen, dat is verveling. Dat is verveling. En ik hoop daar iets over te vertellen, over wat Pascal daarover gezegd heeft, die dat ontdekte, maar ook hoe ik het zelf ontdekte en wat ik erover te horen kreeg en hoe je daar moet leren mee omgaan, want makkelijk is het niet. Vroeg of laat komt de verveling, bovendien niet alleen in het zitten, in alles. Het is of wij zo gericht zijn op het ontvangen van nieuwe prikkels of een nieuwe sensatie, waardoor het weer even levend lijkt en of we alles doen om dat te ontlopen. En ik weet dat ik, toen ik mijn meditatie begon in Taitokuji in Japan, heb ik wel eens verteld over die zenmeester Komori. En waarvan ik het altijd zo leuk vind dat het een neef van Hirohito is, maar dat weet u intussen denk ik wel. En dat ik dan, de eerste 3 jaar van mijn zenweg, vanaf 71 kwam ik vooral bij hem. Een langere periode. En dat ik een keer gezegd heb dat mijn meditatie een puinhoop was. Want het enige wat ik ervaar in deze hele week, van 's morgens, dat begon om 5 uur tot 's avonds, het is annoyance, verveling en onrust en allerlei gedachten. Ik kan niet eens rustig zijn. Het is een chaos, er komt van alles in me op. Even probeer ik weer bij mijn aandacht te zijn en dan is het weer weg. En wat ik vooral voel, dat is een verveling. Gewoon een verveling. Een leeg en dor. En ik zal nooit vergeten wat hij zei. Beautiful meditation. Very good. Today like this. But it belongs to meditation. Very good. Nou, belletje, kon ik terug naar mijn plaats. Maar het is waar. Het is waar. Het was ook een eye-opener. Wij hebben allemaal, denk ik, allemaal, ik in het begin ook, en altijd ergens nog, een heel diep verlangen dat je iets bijzonders moet ervaren. En ik geef toe, de literatuur van de Zen staat vol van dat soort verhalen. Satori, Kensho, Daikensho, ontwaken verlicht, ook in onze teksten. Het roept een beeld op en het is of we dat niet ervaren, of het leegte is, of het dor is en dood en of het een woestijn is. En vooral verveling, verveling. En daar wou ik dan iets over zeggen, want denk niet dat als je nou 30 jaar mediteert, dat over is. Of dat ik bijvoorbeeld permanent in een... Het is elke keer weer ook voor mij terug naar mijn adem, terug naar de aandacht. En ik herinner me altijd een gezegde uit onze Chinese traditie, wat mij helpt en wat mij troost, en u misschien ook. Het is een variant op een gezegde van een hele beroemde Chinese leek, die uit de 8e of 9e eeuw, wiens naam u waarschijnlijk niet zal vergeten, hij heet namelijk Pang. Dat is makkelijk te onthouden. Hij werd altijd Leemen Pang genoemd, de leek Pang. Hij was dus niet in een klooster, hij woonde ergens in een hutje. En hij mediteerde. En een van zijn beroemde uitdrukkingen is, hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Ik put water, Ik draag brandhout. En het eerste is dat je denkt, nou is het een beetje overdreven. Waterputten en brandhout hakken, het kan. Want ik kan er niet over oordelen. Ik heb in mijn 82 jaar nog nooit water geput. En ook nog nooit brandhout gehakt. Ja, waarschijnlijk wel in de oorlog. Maar er is een ander gezegde. En dat wordt ook aan hem toegeschreven. Maar dat is zo, in de Chinese kloosters is dat een gangbaar gezegde. Hoe wonderbaarlijk en afwezen en ontzagwekkend. Ik was weer een hele tijd in de verveling. En ik was weer verstrooid. En niet aandachtig. En ineens ben ik weer even, als door een wonder, eventjes in mijn aandacht. Maar dat is troostend. Hoe wonderbaarlijk en ook zagwekkend. Ik ben weer even terug in mijn aandacht. En de rest is het dan misschien heel veel verveling. Of proberen. Of wat mijn Koreaanse meester altijd zei over de meditatie. Als mensen dit zeiden, en ook dat heb ik wel eens tegen. Was altijd kort en krachtig wat hij zei. Daarom heb ik alles onthouden. Try, try, try. Als je in de verveling zit en je ontdekt het weer, dan begin je maar weer opnieuw. En wat hij dan ook zei, don't check your meditation. En dat deed me denken aan wat ik hoorde van die Kobori. Hè? Beautiful meditation. Ik dacht, het is een puinhoop, ik stop ermee. Het is alleen maar dood, dood en ik word er onrustig van. En dat is een beautiful meditation. Very good. En later steeds meer hoe belangrijk die dorheid is. Dan hoorde ik het ook van anderen. En ook uit andere religieuze tradities. De woestijnvaders kennen dat. De woestijnvaders kenden, en dat heet dan ook de woestijnervaring. Niet omdat ze daar ergens in de woestijn op een pilaar zaten. In dat zand met die hete zon en die blauwe lucht. Dat is nou romantisch. Maar zij ontdekten hun woestijn van binnen. Van binnen. In hun bidden. En het niks meer voelen. En het niks meer horen. En het niks meer kunnen met alle vormen die ze vroeger hadden van geloof en godsbeelden. De bekoringen van Sint Antonius bijvoorbeeld en van die woestijnvaders, die stellen wij ons altijd voor, zo'n knielende oude monnik op een leeftijd dat je eigenlijk meestal als niet veel meer voelt, denk ik, en allemaal omringd door mooie naakte vrouwen. Dat waren zijn bekoringen. Nee, dat waren zijn bekoringen niet. Als je het naleest, was het om in godsnaam in die dorheid en in die verveling maar iets te voelen. Als ik maar iets voel, desnoods een godsbeeld, desnoods dat ik een voorstelling maak. En dat was hun bekoring. En dat deden ze niet. Zij zaten dus echt met niets. En hun geloof, wat ze dachten te hebben, brokkelde af. Maar er werd een soort nieuw geloof, oervertrouwen geschonken. En hun godsbeeld brak totaal af en zij hielden het uit. Nogmaals, niet in het zand, dat was secundair, maar in die innerlijke woestijn, in die dorheid. En dat is waar steeds opnieuw altijd in alle tradities over geschreven wordt. Ik heb een Russisch-orthodox bisschop gekend. En ik heb hem onthouden omdat hij zo ongelooflijk apart was. En moedig. Niet zo'n brave, stijve type die wij meestal bij bisschop voorstellen. Maar hij was wijs. En hij las heel erg veel over het Oosten. En hij mediteerde. Hij mediteerde ook. En ik heb hem al eens genoemd, ik geloof een van mijn eerste toespraken, toen een vrouw aan hem vroeg dat ze geraakt was door het religieuze, in de orthodoxe kerk de gezangen hoorde en de wierook. En dat ze zei, kunt u mij niet boeken aanraden? Dat hij zei, geen enkel boek, sta daar maar. Sta daar maar en onderga het maar. En blijf het maar doen. Dat mooie gaat er op de duur wel af. En dat zei hij later vaak. Dat mooie, exotische, romantische, van alle begin, dat verdwijnt vroeg of laat. En één gezegde van hem heb ik heel specifiek onthouden. De dorheid van de ziel is de meest vruchtbare periode. De verveling van de ziel. Later ben ik dat tegengekomen bij Pascal. Die dat letterlijk zo zegt. De envy. En die er ook bij zegt, wij doen alles om dit te ontlopen. En toch gebeurt het daar. Maar dat is precies wat wij niet meer kunnen. Dat is een soort overgave in die en wie, in die verveling, kunnen wij niks meer doen. We hebben de neiging een trucje te verzinnen om maar wat te voelen, welke prikkel dan ook, desnoods pijnlijk, maar je hebt het daaruit te houden. Dat is, en Pascal die noemt dat dan divertissement, verstrooiing. En hij zegt van zichzelf hoe moeilijk het was in zijn eigen kamer alleen te blijven zitten en niet toch meer weg te lopen op die ene plek. En dat is wat wij doen. In de tijd van de woestijnvaders was daar zelfs een woord voor in de Griekse traditie als kenmerkend voor het en ook de beklemming en het gevaar dat je daarin wegzinkt. En dat werd genoemd Acadia. Acadia is, het is nog dieper dan verveling, het is eigenlijk een soort zo'n leegte dat het is of niks meer tot je doordringt. Helemaal niets meer. En of het je ook meetrekt omlaag. En daar werd ook wel voor gewaarschuwd dat het je niet meetrekt, dat het niet een Acadia wordt, een soort dood. Maar houd wel de verveling uit. Houd het uit zonder iets te zoeken. Hetzelfde, dat werd ook ontdekt door de monnik die, ik denk in de 5e eeuw, weet ik niet meer, maar 6e eeuw, uit China naar India reisde. En waar dat verhaal van koning Aap op gebaseerd is. En die trok door de Gobi-woestijn en ook door zijn innerlijke woestijn. En hij schrijft daar ook over wat dat was. En vooral zijn grootste vijanden, die onrustige geest, die aap noemt hij dat in hem. En ook alles wat je verdrinkt, al zijn zinnelijkheid die hij als monnik de kop indrukte en die naar boven kwam. Maar het ergste was wat hij noemt drijfzand. En dat was niet het zand in de woestijn. Maar iets waarin je wegzinkt, wat geen bodem heeft, wat echt de dorheid van de ziel is, zo noemt hij dat ook. Zoals Johannes van het Kruis en alle mystici dat stuk voor stuk noemen. Die dorheid van de ziel. En wij hebben er allemaal mee te maken. Want we doen het toch, wij zitten hier. Ik weet niet of iedereen dat zo voelt, want het is elke keer anders. Soms zie je misschien spoken, soms ben je heel lang afgeleid en dan kom je maar weer terug tot die aandacht. En soms is het dat je niet afgeleid bent en dat je bij je aandacht kunt blijven, maar dat het gewoon kil en dor is. En ik wou daar iets over vertellen. Een paar voorbeelden. Maar soms ben ik dat even kwijt. Maar één voorbeeld wat mij bijbleef. Een manier om te zeggen wat dit is, dat het toch die eerste indrukken vroeg of laat weg hebben en dat je het daarmee moet doen, dat is wat Kierkegaard schrijft ergens over Abraham. Er staat ergens dat Abraham werd door iets geraakt, hij weet niet eens wat, hij kon het niet benoemen, hij moest op weg gaan, zoals wij als we met zen beginnen, wij gaan ook maar op weg en wij weten ook niet waar naartoe, net zo min als Abraham. Maar hij noemde het beloofde land. Zoek het beloofde land. En Kierkegaard zegt, hij wist niet wat het was, het beloofde land. Dat was maar een woord. Een oproep. Zonder dat hij dat kon benoemen. Hij wist niet waar, hij wist niet hoe hij moest zoeken, hij wist niet wanneer, maar hij deed iets. Hij zette een stap en hij ging ook letterlijk de woestijn in. Zijn vrouw werd op een bepaald ogenblik van hem gekaapt en dat werd als slavin verkocht. Uiteindelijk is het weer goed gekomen, maar hij ging vooral die innerlijke woestijn in. En Kierkegaard zegt, iedereen moet maar kijken waar voor haar of voor hem die stap ligt in wat die innerlijke leegte is. Waarvan je niet weet, waarom zet ik deze stap? Waarom zit ik hier nog? Waarom ben ik elke keer afgeleid? Waarom kan ik niet iets anders doen? Iets wat beter is en nuchterder. Ik weet niet, ik heb in elk geval heel vaak die periode gehad. En ik weet dat Han Fortman, aan wie ik zoveel te danken heb, gezegd heeft dat het voor hem altijd moeilijk is gebleven een half uur per dag uit te trekken om in de stilte te gaan. Omdat dat hele half uur hem door hem heen speelde. Ik zou kunnen schrijven, ik zou dat kunnen voorbereiden. En dat hij eigenlijk zo geblokkeerd was dat het niet kon. Dus makkelijk is het niet. En als we het doen, dan komt u zeker ook al deze dingen ergens wel tegen. In elk geval, ik ook, nog steeds. Ook het afgeleid zijn, ook de verveling, alles. En er is een mooi beeld, wat hij ook gebruikt, Kierkegaard. En hij brengt het bij elkaar. Hij zegt ook, iedereen moet maar invullen wat het voor hem of voor haar is. Maar, zegt hij, ik zal het nog op een andere manier vertellen. Dat vind ik ook ontroerend. Want, wat het voor hem was, daar kun je naar raden. Hij heeft ooit iets verloren, een persoon die hem zo dierbaar was. En hij maakt daar een soort sprookjesverhaal van. En ik blijf dat een van de ontroerendste beelden vinden, ook om uit te drukken waar het om gaat en waar je begint. Hoe dor het ook wordt. Hij zegt, stel je voor dat een varkenshoeder, ik heb het al vaak verteld, ooit een glimp ziet van de prinses in Denemarken. Eén ogenblik in de verte. Even. En hij weet, dat is waarvoor ik besta. En hij weet, dit is onmogelijk. Want hij moet gewoon in zijn dorheid blijven, in de onbereikbaarheid, in de onmacht, in die verveling van zijn hele leven. Nou, en over verveling van een varkenshoeder. Ik heb ooit 14 weken in een ziekenhuis gelegen en er lag een ander ook, een man, die werkte op een varkensboerderij. En die luisterde, dat was heel ontroerend, hij luisterde soms naar klassieke muziek. Ik had wel eens klassieke muziek aan. Hij kende dat nauwelijks. Kunt u zich dat voorstellen? Hij had een arm die geamputeerd was. Maar hij luisterde naar die muziek en hij zei, hij was ontroerd. Dat was nieuw voor hem, zo. En elke keer als ik met die muziek eindigde, en zei hij, en ik verveel me mijn hele leven, dood in die drek, zei hij. Dat was wat hij zei. Dat is ontroerend. Maar dat was ook echt, ik verveel me dood in die drek, elke dag die drek. En de volgende dag kwam hij weer luisteren, er was een radioprogramma van het ziekenhuis, en dan luisterde hij weer. Maar het feit dat hij dat zoveel bleef herhalen, dat laat zien hoe werkelijk vervelend het was. En dat is wat Kierkegaard probeert weer te geven, als je praat over de verveling van die ridder. En dan kan hij twee dingen doen. Hij kan zeggen, ik geef het op. Ik geef het op. Daar is grote moed voor nodig, iets wat je zo diep raakt, op te geven, omdat je weet, het is onmogelijk. Dat is grote menselijke moed. En daar buig ik voor. Sorry, ik heb het vooral al eens vaker verteld, maar het is ook voor ons allemaal, ook voor mij, om dit leven te houden. Maar, zegt hij, er is een andere houding. En ik noem dat de ridder van geloof. Dat ondanks de evidentie dat het menselijkerwijs, logischerwijs, absoluut onmogelijk is, geeft hij zijn verlangen naar de prinses niet op. En dat is de ridder van het geloof. En dat is een moed die niet meer menselijk is. Dat is een hij noemt het een religieuze moed. Dat is een stap waar geen plek is om te gaan staan. En dat verbindt hij dan direct met die woestijnervaring van Abraham. En dan zegt hij nog meer, en iedereen moet maar kijken wat of wie voor haar of voor hem die prinses is. Of die stap van Abraham, of dat beloofde land. Dat zijn beelden. En ergens moeten wij geraakt zijn, dat wij dit volhouden. Allemaal, al zo lang. Want er zal bij iedereen van alles op ons afkomen. En daar heb ik een prachtig beeld van, wat mij bijgebleven is. Het is een toneelstuk. En ik hou graag van literatuur. Het is een schrijver, Elby, ik weet niet of u kent, en hij hoort zo bij dat absurdistische toneel. Dus het zijn eigenlijk toneelstukken die de absurditeit van het leven laten zien, maar in de zin van Kierkegaard, dat juist in wat absurd lijkt, een mogelijkheid is om iets te ontdekken, dat daar iets open kan gaan, net als in de verveling, net als precies daar. Bram van Velde, de Nederlandse schilder, die was erg bekend met, ik ben even zijn naam kwijt.
Beckett.
Ja, Samuel Beckett. Samuel Beckett heeft ooit een tekst geschreven die bij Louise op het atelier hangt en die ik hier ook zal noemen. En daar staat, kunstenaar zijn is zo durven mislukken als niemand anders durft te mislukken. En eigenlijk is dat wat Beckett over het hele leven eigenlijk wil zeggen. De moed om menselijkerwijs te mislukken, daar kan iets gebeuren. Want hetzelfde gezegde, merkwaardig genoeg, is ook gezegd door Dogen over het geven van zenonderricht. Dat is niet een leuk. Dat is elke keer beseffen de onmacht ervan, het mislukken. Het is niet over te brengen. Ik kan hooguit proberen iets onder woorden te brengen, ook voor mezelf, maar er is geen evidentie, er is geen garantie. Het is ook een stap in het onbekende. Elke keer. En over dat wachten, en over dat waken, en over dat wat ooit, toen ik 50, 60 jaar geleden de keer met iemand had, die mij toen erg steunde over verveling, toen kreeg ik een gedicht, zij is al lang overleden, over die verveling. En daar heb ik één regel van onthouden, hoe zij het volhield. Daar stond, mijn stille leidster trouw. Het is de enige regel van haar gedichten. En ze kon prachtig schrijven. Mijn stille leidster trouw. En in die verveling, of wat het ook is, was dat haar steun. En van haar weet ik ook dat beeld van Albie, het toneelstuk. Ik weet niet of u het kent, het heet Tiny Alice. Kent iemand het? Ja. Het gaat over een monnik, het is bijna als Kierkegaard, een monnik, laat ik zeggen, iemand die niets heeft en toch heel erg verlangt, maar weet, ik kan het hier niet invullen, maar hij zit bij een soort kasteel of een soort klooster gesloten en hij weet, hij heeft daar ooit een glimp van gezien, zoals Kierkegaard van de prinses, daar is die persoon, die vrouw, dat meisje, die gestalte, en vul dat maar in. Dat kan je een religieuze duiding geven, dat kun je Kuan Yin noemen, je kunt het iets heel persoonlijks noemen uit je eigen leven die er niet meer is. Maar iets zo waardevols, waarvan hij weet, ik kan het niet pakken. Ik kan het nooit pakken. En zij, wie die zij ook is, die zegt hem ook, je kunt proberen naar binnen te gaan. Natuurlijk, je kunt door die muren heen breken. Al zijn er geen poorten. Je kunt er naar binnen. Maar je zult mij niet vinden. Je zult een nieuwe maquette vinden van dit klooster. Op kleinere schaal. Precies dit. Je staat weer voor dezelfde muur. Voor hetzelfde klooster. En je kunt dat ook openbreken. En daarin is weer een maquette. En opnieuw openbreken. En uiteindelijk zul je niets vinden. En het enige wat jij moet doen, dat is wachten en waken. Bij de muur. In stilte. En in trouw. Mijn stille leidster trouw. En alle verveling. En daar gaat dat stuk over. Daar kunnen we ons een beeld van maken. Omdat dit een verhaal is. Je kunt je voorstellen wat dat betekent. Hè? Laten we denken dat het nog in het begin een jonge monnik was. Maar hij zit zijn hele leven. En hij wacht. En hij weet dat hij het nergens anders moet zoeken. Dan daar. Een bewijs heeft hij niet. Hij kan niet meer nog een keer kijken en controleren. Hij kan het niet checken. Hij moet gewoon afgaan op wat ooit hem geraakt heeft en daar trouw aan blijven. En dat is een beeld van de verveling en het zitten en het wachten en het waken, wat onherroepelijk een stuk van de meditatie is. En daarom vind ik het toch ook belangrijk om te noemen. En de aanleiding waarom ik het noem, dat is een artikel wat ik een paar dagen geleden onder ogen kreeg, en wat u misschien ook kent, ik weet niet waar het stond, dat is een onderzoek wat gedaan, een psychologisch onderzoek in Amerika, over verveling, en wat dat betekent. Ze hebben gewoon groepen mensen genomen en gevraagd om met niks mee te nemen, in een kamer te blijven, 7 minuten tot 15 minuten, en echt niets te doen, gewoon niks te doen. En het was niet uit te houden. Voor 60%, voor de meesten, was zelfs die 7 tot 15 minuten niet uit te houden. Men ging van alles doen. Met een pen spelen, men kon ook iets doen. Het enige wat men kon, dat was een knopje indrukken, waardoor je een pijnprikkel kreeg. En de meesten verkozen een pijnprikkel, omdat dat tenminste iets was, dan alleen maar daar zitten in die verveling van 15 minuten. Dus het is bijna een, laat ik zeggen, wetenschappelijk onderzoek. Hoe bewijst, hoe waar het is wat Pascal zegt, dat we altijd verstrooiing zoeken. En dat we desondanks maar hier blijven zitten. En misschien ook in dat zitten ergens verstrooiing zoeken. Door die gedachten die toch altijd blijven spoken. Want die blijven stromen. En de beelden, ook bij mij. Net als dat het bloed blijft stromen. Gelukkig maar. Zonder gedachten zitten is nonsens, dat kan niet. Zonder beelden, dat kan niet. Dan ben je dood. Het is altijd bezig. Maar het is een beetje als wat Kobori zei, als die berg Fujiyama zit er middenin. Of het dor is, of ijskoud, of heet, of opgewonden, of wat dan ook, of twijfel, blijf zitten. En dan nog iets. Over dat zitten. Elke avond horen wij die tekst van, dit wil ik ons allen op het hart drukken. Leven dood. Dat is eigenlijk één begrip. Leven dood, dat de plaatje wat even maken. Eigenlijk staat er, is de grote vraag. Is de fundamental question. De grote koan. En dan staat er erbij. Wees altijd waakzaam. Nimmer onoplettend. Nimmer achterloos. Maar sorry, dat is even onmogelijk als de gelofte die wij afleggen om alle te redden. En daarom wordt het juist afgelegd. Het wordt uitgesproken omdat het menselijkerwijs iets is wat niet kan. Je kunt niet elk moment je aandacht hebben. Ook niet na 60 jaar oefenen. Dat kan niet. Ik heb er ooit bij Krishnamurti gelezen. Dat zegt hij, dat is misschien goed om te zeggen om iets heel anders te ontdekken. Maar probeer het maar eens. Elke minuut je wordt stapelgek. Dat kan niet. Verstrooidheid, afgeleid zijn, hoort erbij. In de verveling zitten, ergens anders mee bezig zijn en dan ineens weer ontdekken hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Ik ben er weer even. Dat is meditatie. En dan kun je nogmaals begrijpen, don't check your meditation. En wat kan Boris zeggen, beautiful meditation. Want soms lukt het even. En heel vaak lukt het niet. En hoe ouder ik word, hoe ouder ik word, hoe meer ik ontdek dat juist dat het belangrijkste is. Waar wij ontdekken dat het ons niet lukt. Wij zijn zo eigenlijk opgevoed, opgefokt met het idee dat iets moet lukken, wat wij ook ondernemen. Wij moeten slagen. Ja? Ik ken er een voorbeeld van iemand van heel nabij. Het was mijn eigen moeder die dat in haar dagboek schreef. Van willen slagen in alles wat je onderneemt. En dan moeten zien dat dat niet lukt. Dat dat uiteindelijk alles wat je onderneemt, dat dat een stuk een puinhoop wordt. Maar voor mij is dat de diepste kern. En voor mij is dat waarom ik geraakt ben door de zuivere landrichting. Die andere kant van het boeddhisme. Die zeker in China altijd samenging met de Chan, met de Zen-traditie. En die zuivere landrichting is dat diepe besef dat wij onszelf niet kunnen redden op geen enkele manier. Ook niet met mediteren, ook niet met koan oplossen, ook niet met moraal. En dat de diepste ommekeer iets is wat zich als een wonder voltrekt en nogmaals zonder dat wij het hoeven voelen. Dat vind ik een van de prachtige opmerkingen van Dogen, wat wij alles verstaan onder verlichting en alles. Het lijkt allemaal of het zo emotioneel ervaren wordt. Maar hij onderstreept je hoeft het zelf niet te weten, je kunt het zelf niet checken. Laat het maar los. Misschien is het meest, hoe diep waar dat is, dat we dat kunnen ontdekken, dat het meest dorre en het meest dode en het meest mislukte, blijkt de grootste innerlijke diepste ommekeer te zijn. Dat kunnen wij ons ook niet voorstellen. Ik kan het alleen maar zeggen. Ik kan het alleen maar zeggen omdat ik daar zo diep van overtuigd ben. En natuurlijk ook omdat het uitgedrukt wordt in die traditie van Shinran. Hè, hoe wonderbaarlijk, ik vouw nu alleen mijn handen nog uit dankbaarheid dat alles en iedereen gered wordt. Hè. En dat hij zegt het is een spontane opwelling, meer niet. Zo, dat is iets wat hij niet kon verklaren. Bij hem was het dus wel erg op dat moment emotioneel. Maar nogmaals, dat hoeft niet. Dat is wat ik soms probeer uit te drukken met, je kunt er niet uitvallen. Niemand. En dat is het grootste wonder. Dat is het grootste wonder. Wij hoeven het uiteindelijk niet te doen. Ik zou nog een keer willen aanhalen wat ik in een van mijn eerste lezingen zei. Dat is, omdat dat zo'n indruk op mij maakte, die frères van Charles de Foucault, de broer van de stichter, die heb ik persoonlijk goed gekend. In de tijd dat ik daar zelf nog bij wilde. En die ontmoette een keer, laten we zeggen, dat zou net zo goed iemand kunnen zijn die 40 jaar zen doet of wat dan ook. Maar in dit geval was het een priester die voelde dat hij in zijn priesterschap doodgelopen was. Dat het dor was, dat het dood was, dat het mislukt was, dat het egotripperij was. En dat hij dacht, ik trap het allemaal af. Ik trap het af. En voorgoed, ik pleeg geestelijk suïcide, zo zei hij het. Dat was echt wanhoop. En op dat moment zei Dominique tegen hem, en dan zal ik jou iets belangrijks vertellen. Iets zo vreugdevols, jij staat juist nu op het punt het allerbelangrijkste te ontdekken, wat een mens kan ontdekken. Het allerbelangrijkste. En dan zegt hij erbij, it is totally okay to be not okay. Dat is zo wonderlijk, hè? Het is helemaal oké om niet oké te zijn. Meer wist hij niet te zeggen. Nog één ding. Hij pakte zijn handen en hij zei, tout est grâce. Alles is genade. Nogmaals, ook dat is een stem van het boeddhisme. Ook dat is, Masao Abe heeft daar prachtig over geschreven, over die verschillende stemmen in dat ene koor, die eigenlijk allemaal even diep zijn. Anders, gelukkig, want wij zijn allemaal anders. De een zal meer hieraan hebben, de ander meer daaraan. Maar het voornaamste blijft wat uitgedrukt wordt in die eerste gelofte over de redding van alle iedereen. Dat wij grenzeloos moeten vertrouwen op onze eigen weg. Ook als die vreselijk dor is en dood. En ook als wij vreselijk afgeleid zijn in de meditatie en het amper lijkt te lukken. We gaan zo weer terug de stilte in.